Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters. Het is goed om weer met zoveel bij elkaar te zijn, om Gods woord te overdenken. Deze zeer bijzondere gedeelte naar het woord van God uit het evangelie naar Johannes. We lezen vanavond het tweede gedeelte van het 12e hoofdstuk. Johannes 12 vanaf vers 20 tot vers 50. U kunt het op het blaadje volgen uit de NBG-vertaling. U kunt uw eigen Statenvertaling meegebracht hebben. En u kunt ook naar mij luisteren uit de Telos-vertaling. Johannes 12 vanaf vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem aldus: Heer, wij wensen Jezus te zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus kwamen en zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zei: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen wordt verheerlijkt. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, dan zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die daar stond en dit had gehoord, zei dat er een donderslag was geweest. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet om mij is deze stem er geweest, maar om u. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen. En als ik van de aarde ben verhoogd, zal ik allen tot mijzelf trekken. Dit nu zei hij om aan te duiden wat voor een dood hij zou sterven. De menigte dan antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe zegt u dan dat de Zoon des Mensen moet worden verhoogd? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zei tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl u het licht hebt, gelooft in het licht, opdat u zonen van het licht wordt. Dit sprak Jezus. En hij ging weg en verborg zich voor hen. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van de profeet Jesaja werd vervuld dat hij heeft gezegd: Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja opnieuw heeft gezegd: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen zien en met hun hart begrijpen en zich bekeren en ik hen gezond maak. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Toch geloofden ook zelfs velen van de oversten in hem, maar om de fariseeën beleden zij hem niet, opdat zij niet uit de synagoge werden gebannen. Want ze hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Jezus nu riep en zei: Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij heeft gezonden. En wie mij aanschouwt, aanschouwt hem die mij heeft gezonden. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet bewaart, oordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij heeft gezonden, die heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij heeft gezegd. Tot zover de lezing van het woord van God. We hebben de vorige maal mogen zien, beste vrienden, in het eerste gedeelte van Johannes 12, hoe God, ondanks de verwerping van de kant van Israël, zelf zorgt voor een getuigenis met betrekking tot zijn zoon. Eigenlijk moeten we dan nog verder teruggaan dan dit hoofdstuk 12, het eerste gedeelte. Eigenlijk is dat al het geval in hoofdstuk 11, in de opwekking van Lazarus, waar God zelf zijn zoon verheerlijkt, doordat hij door middel van de zoon Lazarus opwekt. Maar ook in hoofdstuk 12 krijgt de Heer Jezus een zeer bijzonder getuigenis. En wel een drievoudig, zou je kunnen zeggen. In de eerste plaats van één individuele persoon, Maria van Bethanië, die hem zalft en daarmee, zoals de Heer Jezus het uitlegt, er begrip voor toont wat er met hem zou gebeuren. Want de Heer Jezus zegt, zij heeft mij gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Maar het getuigenis dat Maria daarmee gaf was ook een getuigenis van haar grote liefde en genegenheid voor de Meester, dat zij zo'n geweldige schat aan hem offerde. Want we hebben gelezen over de geweldige waarde van datgene wat ze zomaar uitgoot over hem. Het tweede getuigenis dat de Heer Jezus, dat God, moet ik zeggen, voor zijn zoon toebereidt, ondanks wie en wat het volk ook mogen zijn, dat is de intocht in Jeruzalem. Want dat is iets heel merkwaardigs. Israël heeft de Heer Jezus verworpen en dat blijft ook zo, dat zullen we straks zien, zeker naar het einde van het hoofdstuk toe. En ondanks dat wordt op een of andere wijze de geest vaardig over dit volk en roepen zij de profetische woorden van Psalm 118, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Het is tegelijkertijd ook een profetisch woord. Een heenwijzing naar wat er zal gebeuren als straks de Heer Jezus zal terugkomen en hij een willig volk zal vinden dat zo hem zal bejubelen. Want zo heeft hij het ook aangekondigd. Lees het bijvoorbeeld in Matteüs 23, dat hij daar zegt, uw huis worden u woest gelaten. Dat is de tempel die verwoest zou worden, zoals het ook gebeurd is in het jaar 70 door de Romeinen. En dat zou zo blijven, totdat gij zeggen zult, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Daar geeft de Heer Jezus zelf aan. Er zou verwoesting over Israël komen, dat is letterlijk in vervulling gegaan. Totdat het moment aanbreekt dat zich gaat herhalen wat hier al voorzegd was. Namelijk wanneer zijn volk opnieuw hem zo zal verwelkomen en zal toeroepen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dat dit alles een profetische betekenis heeft, dat wordt dan ook nog eens onderstreept. En daar zijn we dan nu aan toegekomen aan wat in vers 20 staat, dat daar zelfs de heidenen komen. Het is eigenlijk heel bijzonder in dit evangelie, we hebben dat natuurlijk nog nauwelijks gezien, behalve eigenlijk in hoofdstuk 1. Maar we lezen, hij kwam in de wereld, waar de Heilige Geest toch al aangeeft dat de betekenis van de komst van de Heer Jezus niet beperkt was tot Israël. Hij kwam tot de wereld. Hij is gekomen om de wereld te behouden. En nu zie je, als daar profetisch al een heenwijzing gegeven wordt naar wat er straks in de toekomst zal gebeuren, dat dan hier ook over de volkeren wordt gesproken. Daar zijn enkele Grieken die opgekomen zijn om op het feest te aanbidden. Dat is het paasfeest dat voor de deur staat. En deze mensen hebben kennelijk sympathie voor de Joodse godsdienst. Ze hebben de God van Israël leren kennen. En hoewel zij heidenen zijn, En er staat ook niet bij dat ze proselieten zijn, dus mensen die zich tot het Jodendom hebben laten bekeren, dat deze mensen toch de God van Israël willen kennen. Zoals we dat later lezen van de kamerling bijvoorbeeld, die naar Jeruzalem is gekomen met hetzelfde doel. En ze hebben gehoord in Jeruzalem van Jezus van Nazareth. En ze komen met dit woord in vers 21. Heer, zeggen ze tegen Filippus, wat dus in onze taal gewoon betekent meneer. Wij wensen Jezus te zien. Nou, je kunt zeggen dat is zomaar een voorvalletje. Maar ik denk in het kader van zo'n hoofdstuk is dat niet zomaar iets. Dat heeft een veel diepergaande profetische strekking. Het is een heenwijzing, zeg ik nog eens, naar de tijd dat en Israël, het overblijfsel dat Israël behouden zal worden, en deze woorden opnieuw zal uitspreken, gezegend hij die komt in de naam des Heren, en heel Psalm 118 in vervulling gaat, waarvan we daar straks een paar verzen gezongen hebben. Maar ook dat dan de volkeren van de einde der aarde zullen komen en zullen opgaan naar Sion om daar de wet des Heren te horen. En daar te aanbidden degene die ze daar zullen zien op de troon van David. Heer, wij wensen Jezus te zien. En dan het bijzondere. Dat is het antwoord dat de Heer Jezus geeft. Andreas is in dit evangelie dikwijls boodschappenjongen, met respect gesproken. Hij is degene die in hoofdstuk 1 naar zijn broer Filippus toe gaat. Hij is in hoofdstuk 6 degene die het jongetje met de 5 broodjes bij de Heer Jezus brengt. Hij is ook weer boodschapper. Ik zeg dat maar ter bemoediging. Je zou denken, hij is een apostel. En dat is natuurlijk heel groot en heel hoog. Maar als je hem zo ziet, is hij alleen maar doorgeefluik. En denk eraan, er is niks mis met het zijn van een doorgeefluik. Als je iets mag doorgeven, al is het maar zo eenvoudig als wat Andreas doet. Het heeft geweldige consequenties. Hij heeft Filippus bij de Heer Jezus gebracht. Hij heeft gezorgd dat de spijziging van de 5000 mogelijk was. En nu brengt hij ook dit verzoek via Filippus over naar de Heer Jezus. Maar nu dat bijzondere antwoord. Daar moet u eens goed opletten. Ook de profetische strekking daarvan proberen te zien. De Heer Jezus zegt dit. Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen wordt verheerlijkt. Nou, dat is al heel merkwaardig. Het onderstreept, als u het zo met mij zult willen zien, het onderstreept de profetische strekking van wat hier gebeurt. Immers, er komt inderdaad een tijd, ik ga het nou eerst op de toekomst toepassen. Er komt een tijd dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En in zijn meest verregaande strekking heeft dat uiteraard betrekking op wat er straks zal gebeuren, als de Zoon des Mensen zal wederkomen met de wolken des hemels. Denk eraan, een gelovige Israëliet zou bij de uitdrukking Zoon des Mensen onmiddellijk denken aan Daniël 7. Want daar horen wij over de Zoon des Mensen die het koninkrijk aanneemt uit de handen van degene die daar beschreven wordt als de oude van dagen, die daar zit op de troon. En ontvangt dat koninkrijk en hij komt met de wolken des hemels. En in zijn heerlijkheid en majesteit vestigt hij dat koninkrijk op aarde. Israël wordt hersteld. De volkeren komen toestromen tot het heil dat van Sion uitgaat. En de Heer Jezus lijkt dat helemaal te onderstrepen. De Zoon des Mensen wordt verheerlijkt. Maar het bijzondere is dit. Hij spreekt niet over een verre toekomst. Integendeel, hij spreekt over het heden. Het uur is gekomen. Dat wil niet zeggen dat het op dat moment letterlijk gekomen was, maar dat dat uur nabij was, dat het voor de deur stond. Het is het uur van de opstanding, eventueel de hemelvaart, de verheerlijking aan Gods rechterhand. Maar we zullen direct ook zien, het begint al in de opstanding. Maar opstanding, dat veronderstelt sterven. En dat maakt het nog bijzonderder. De Heer Jezus spreekt over verheerlijkt worden. Maar dat kon alleen door de weg van de ontluistering. Door de weg van lijden en sterven. Van het kruis. Van de verhoging. En dat is precies wat de Heer Jezus dan ook zegt in vers 24. Hoe wordt de Zoon des Mensen verheerlijkt? Langs de weg van lijden en sterven. Nou, voordat ik nu op dat bijzondere vers 24 inga, moet ik daar een paar algemene opmerkingen over maken. In Psalm 2 wordt de Heer Jezus beschreven als de Zoon van God. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u verwekt, zegt de Heere God daar. En hij stelt hem als koning over Sion. Maar in Psalm 8, dan lezen we dit woord. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij naar hem omziet? En dat is een woord dat in Hebreeën 2 op de Heer Jezus wordt toegepast. Wat is de zoon des mensen dat gij naar hem omziet? En dan zegt Hebreeën 2, alle dingen, en staat ook al in Psalm 8, alle dingen zijn onder de voeten van de zoon des mensen gesteld. Verheerlijkt. Maar hoe? Hoe verheerlijkt? Langs welke weg komt hij tot die heerlijkheid? Dat alle dingen hem onder de voeten gesteld worden. Israël, maar ook deze Grieken, alle heidenen die deel krijgen aan het heil. En het antwoord luidt van Hebreeën 2, dat hij, en dat is een citaat weer uit Psalm 8, dat hij vanwege het lijden des doods voor een korte tijd beneden de engelen is gesteld. En daarna wordt hij met heerlijkheid en eer gekroond. Beneden de engelen gesteld. Er zijn wat verschillende uitleggingen over. Maar ik denk dat het vooral betekent zijn sterven. Engelen kunnen niet sterven. In de dood maakte de Heer Jezus zich nog minder dan engelen. Werd hij een sterfelijk mens dat in de dood inging. En voor korte tijd de laagste plaats innam. Nog eens samenvattend. De Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En dan zullen de Joden en de Grieken toestromen om hem in zijn heerlijkheid te aanschouwen en zich voor hem neer te buigen. Maar hoe komt hij tot zijn heerlijkheid? Via lijden en sterven. Weinig minder gemaakt dan de engelen. Zo, langs die weg. Via sterven, opstanding en hemelvaart. Komt hij daartoe dat hij door God met eer en heerlijkheid gekroond wordt. Met andere woorden, als ook wij als Grieken, als heidenen, vanavond zouden zeggen, wij willen Jezus wel zien. Dat is een goede wens, dat is een mooie wens. Als dat in ons hart leeft. Een glimp op te vangen van zijn heerlijkheid. Dan zegt de Heer Jezus, er is maar één manier waarop je mijn heerlijkheid werkelijk kunt gewaar worden. Want hij is maar niet een heerlijk persoon in zichzelf. Dat is hij natuurlijk ook. Maar dat is niet genoeg. Dan zie je het niet echt, zijn heerlijkheid. Dan zie je niet echt wat hij nu is aan Gods rechterhand met heerlijkheid en eer gekroond. Nee, dat ga je alleen maar zien als je gaat gewaar worden hoe hij door het lijden en het sterven is heen gegaan. En dat is nog niet genoeg. Dat zal ik direct laten zien. Want dat staat in de volgende verse. Maar het is wel het eerste wat je moet zien. Er is geen weg om Jezus Christus werkelijk te leren zien dan wanneer je hem leert zien in de weg van het kruis. Want alleen zo kun je ook deel aan hem krijgen. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Denk erom, de Heer Jezus had geen deel aan de zonde van deze wereld. Hij had zo tot de Vader terug kunnen gaan. Dat is het belangrijke punt waar het hier om gaat. Hij had verheerlijkt kunnen worden doordat de Vader hem in triomf van deze aarde had laten opstijgen ten hemel. En dan zou de Vader na 33 jaar gezegd hebben, goede en getrouwe slaaf, ga in de vreugde van uw Heer. Want zijn leven was volmaakt. Geen zonde, geen zwakheid kleefde hem aan. In hem was geen zonde. Hij heeft de zonde niet gekend en de zonde niet gedaan. En dan zou hij met heerlijkheid en eer gekroond zijn. Maar hij zou ook alleen gebleven zijn. Want zijn kostelijke boodschap die hij hier op aarde is komen brengen, die was niet genoeg om ons aan hem te verbinden. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Dan blijft die tarwekorrel gaaf en mooi. Je kunt hem op een plank leggen en er elke dag naar kijken. Als je hem in de aarde stopt, vind je er niets meer van terug. Hij sterft af. Er blijft niets van over. Maar alleen door hem in de aarde te stoppen, kan de tarwekorrel vrucht voortbrengen. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. In Jesaja 53 lezen wij, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien, dan zal hij vrucht zien. Alleen doordat hij zichzelf overgeeft in de dood gaat, blijft hij niet alleen, maar brengt hij veel vrucht voort. Met andere woorden, het is één ding om hem in zijn heerlijkheid te aanschouwen, maar dat levert ons niks op. Als de Heer Jezus zo ten hemel zou zijn gevaren, zonder te sterven, dan hadden we misschien ooit zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar we zouden er geen baat bij gevonden hebben. Integendeel, die heerlijkheid zou ons verteren. En in feite is dat ook het deel van alle ongelovigen die straks voor zijn rechterstoel zullen staan. En daar iets van zijn heerlijkheid zullen zien. Maar doordat ze geen deel aan zijn lijden en sterven hebben gekregen, zal die heerlijkheid hen slechts kunnen verteren. Maar door één met hem te worden in zijn lijden en sterven, alleen daardoor horen wij bij die rijke vrucht die uit zijn graf gesproten is. Zoals Nicolaas Beets die woorden van Psalm van Jesaja 53 heeft berijmd. Wat spruit er uit uw graf een heerlijk zaad van eeuwig leven. Dat zijn degenen die deel krijgen aan de Heer Jezus, die niet aanschouwen. Het is alsof de Heer Jezus tegen de Grieken zegt, jullie willen mij zien, maar het baat je niet. Je wordt er alleen maar schuldiger van. Want als je hem gezien hebt zonder deel aan hem te hebben, word je alleen maar schuldiger van. Nee, maar als je één mag worden met mij en mijn lijden en sterven, en dat word je door het geloof, dan heb je ook deel aan mij. Dan zie je me ook in mijn heerlijkheid. Maar dan zie je mij als iemand die deel aan mij heeft. En dan zie je dat vers 24 daar ook onmiddellijk door gevolgd wordt, door die woorden. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Als iemand mij volgt, dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. In dat laatste woord, daar zit het hem. Dat wil zeggen, de Heer Jezus gaat het nu onmiddellijk op ons toepassen. En dat is ook een boodschap aan die Grieken. En dat is een boodschap aan elk mens vanavond die om een of andere reden zegt, ik zou Jezus wel willen zien. Ik zou wel iets willen gewaar worden van wie hij is. En van zijn heerlijkheid en van zijn grootheid. De Heer Jezus zegt dit merkwaardige woord. Daar waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Misschien trek ik het woord al een beetje verder door dan in eerste instantie de bedoeling is, maar voor de helderheid kan dat misschien wat helpen. Want dan moet je toch in de eerste plaats daar geweest zijn waar hij ook was, op Golgotha. En dat betekent heel concreet, om het niet wazig uit te drukken, betekent heel concreet dat je moet weten dat jij in hem op Golgotha ook gestorven bent. Dat toen hij daar hing, jij in hem daar hing. Dat God jou, u, zo daar ziet in Christus, hangend aan dat kruis. Waar hij is, daar moet jij ook zijn. Dan moet je ook daar zijn waar hij was, in het graf. Daarom worden we ook in Romeinen 6 gedoopt tot zijn dood. Tot zijn dood. Begraven met hem door de doop in de dood. Dat wil zeggen, het is er een symbool van, dat gebeurt natuurlijk niet letterlijk in de doop, maar het is er een symbool van hoe wij ook niet alleen met Christus gehangen hebben aan het kruis, in hem beter gezegd, maar ook in hem begraven zijn geworden. Om dan ook zoals Romeinen 6 verder gaat, zoals hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus ook wij één gemaakt worden met hem in zijn opstanding. U leest het in Romeinen 6 met andere woorden ook zo. Als we met hem één gemaakt geworden zijn, en de G-vertaling zegt, meen ik één plant, of het is de Statenvertaling, één plant met hem geworden zijn in zijn dood, zo ook één met hem gemaakt, één plant met hem gemaakt in zijn opstanding. Als je wil komen daar waar de Heer Jezus nu is, dan moet je eerst daar geweest zijn waar hij eens was. Dan moet je door het geloof het kunnen zeggen dat jij in hem daar was op Golgotha. Dat jij in hem daar was in het graf. Dat jij daar in hem was op de ochtend van de opstanding. Dan zul je ook in Christus mogen zijn, nu al in de hemelse gewesten. Zoals het staat in Efeze 2 vers 6. Met hem levend gemaakt. Met hem opgewekt. In hem gezet in de hemelse gewesten. Kijk, dan wordt Jezus zien heel wat rijker. Want je kunt Jezus zien als iemand die tegelijkertijd mijlenver van hem afstaat. En je kunt ook Jezus zien als iemand die één gemaakt is met hem. En dat heeft ook consequenties voor je dagelijkse leven. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Wie zich vastklampt aan dit bestaan, die raakt het juist kwijt. Tot in alle eeuwigheid. Maar wie breekt met zijn vorige leven, wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het bewaren tot in het eeuwige leven. Die ontvangt een nieuw leven dat het karakter draagt van dat eeuwige leven. En dat is ten diepste de Heer Jezus zelf in Johannes 5 vers 20. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. Wie zijn oude leven leert verafschuwen, die krijgt deel aan het nieuwe leven dat in Christus is. Die zal hem ook dienen. Die zal hem ook volgen. Want die wil niet alleen maar daar zijn waar Christus was, op Golgotha en in het graf. Die wil niet alleen maar daar zijn waar Christus zal zijn in de heerlijkheid, waar wij met hem zullen zijn. Maar die wil ook zijn waar Jezus nu is. U zult zeggen, maar hij is nu ook in de hemel. Ja, dat is waar. Maar Christus is ook nog altijd degene die voor deze wereld geldt als de verworpene, als de verdrukte. Als degene die de wereld niet moest, die ze uitgeworpen hebben. En dat betekent ook dat je als discipel van de Heer Jezus, als volgeling van hem, dat je het niet beter zult hebben. We hopen dat later te zien in hoofdstuk 15 en 16, waar de Heer Jezus dat nader uiteenzet. En daar betekent dit woord ook dat je dan de plaats van de verwerping met Christus zult willen delen. Zodat je hem ook als de verworpen hier op aarde zult navolgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Zoals de Heer Jezus het later zegt. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij verworpen, ze zullen ook u verwerpen. Want een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Niet alleen de Heer Jezus, maar ook de Vader zelf zal straks iedereen die zo in leven en sterven één geweest is met de Heer Jezus, daarvoor eer geven. Dat betekent ten diepste toch ook dat wij zijn de heerlijkheid van de Heer Jezus dan met hem delen. We hopen het later te zien in Johannes 17, waar de Heer Jezus zegt, de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Dat betekent, als je zegt, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien in zijn heerlijkheid. Dan is het mooiste wat we vanavond tegen elkaar zeggen is dat we hem niet alleen zullen zien in zijn heerlijkheid, maar dat hij zijn heerlijkheid met ons zal delen. Dat wij een verheerlijk lichaam ontvangen, zoals zijn lichaam verheerlijkt is. Filippenzen 3 vers 21. Wij zullen zijn heerlijkheid aanschouwen. Dat is ook zijn bede. Johannes 17 vers 24. Vader, ik wil dat wat u mij gegeven hebt, dat ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Dat is waar het hier om gaat. Wij willen Jezus zien. En de Zoon des Mensen wordt verheerlijkt. Maar er is ook een heerlijkheid die met ons deelt. De Vader zelf zal ons eren. En dan een heel menselijk trekje. Heel bijzonder. Wij denken misschien wel eens dat de Heer Jezus al te makkelijk zomaar al die dingen met ons bespreekt. En soms betrappen we ons daar zelf op dat wij er zo makkelijk over spreken. De Heer Jezus is in het kruis gegaan, is gestorven, is opgewekt. Maar wat zeg je eigenlijk niet? Geweldige dingen daarmee. En als de Heer Jezus zelf daarover spreekt, laten we dan bedenken dat hij kort voor zijn lijden en sterven stond. Dat dat een geweldige realiteit was, die voor hem lag. waar je geen seconde lichtvaardig over mag denken. En daarom vind ik het zo prachtig. Ik zou bijna zeggen, het is voor ons ontroerend dat er dan staat in vers 27... Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Is dat de bede? Menselijk gesproken zou het toch heel begrijpelijk zijn als die gedachte bij hem opkwam. Daar komen de Grieken, ze willen Jezus zien. Wat zou er nou makkelijker zijn en heerlijker en mooier, zou je zo denken, dan zomaar uit te kunnen gaan en die menigte van Grieken tegemoet te kunnen treden. Hier ben ik. En zich vast te klampen wat Israël heeft gezegd toen ze hem zo'n geweldige intocht hebben bereid in Jeruzalem. En te zeggen, Heere Vader, mag het nu dit niet zijn? Waarom het kruis? Dit is toch genoeg? Dit is toch prachtig? De Joden hebben me zo ontvangen. De heidenen willen me zien. Ze willen zich voor mij neerbuigen. Vader, verlos mij uit dit uur, zal ik dat zeggen. Maar de Heer Jezus is natuurlijk degene die beter weet dan wie dan ook van ons, dat als dat zou gebeuren, alles verloren zou zijn. Dat de intocht in Jeruzalem dan haar de bodem onder de grond zou verliezen. En dat die Grieken hem dan wel zouden zien, maar het zien zou hun niets baten. Daarom zegt hij, daarom ben ik in dit uur gekomen. Dat alles werkelijkheid zou mogen worden wat we net besproken hebben. Dat de heidenen hem zouden zien, maar ook deel zouden krijgen aan hem. En deel zouden krijgen aan zijn heerlijkheid. Dat kon alleen langs de weg van lijden en sterven. Je kunt eventueel ook achter dat gekomen een dubbele punt lezen. Vader, daarom ben ik in dit uur gekomen, dubbele punt. Vader, verheerlijk uw naam. Met andere woorden, de Heer Jezus wilde niet teruggaan. Zomaar. Van deze aarde worden weggenomen op grond van zijn eigen verdienst en dan zo teruggaan naar de heerlijkheid. Want er zou één ding niet geschieden. Dan zou de naam van de Vader niet verheerlijkt worden op die wijze, zoals het alleen door Golgotha kon gebeuren. Ook dat hopen we te zien in Johannes 17, want daar is het uitgangspunt. Ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En nu, Vader, verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de wereld was. Met andere woorden, daar wordt de Heer Jezus verheerlijkt omdat hij de Vader op aarde verheerlijkt heeft. Dat is het grote doel. En het is ook wel eens goed om voor ons daaraan te denken dat de eerste reden waarom de Heer Jezus in deze wereld is gekomen niet was om ons te redden. Dan maken wij onszelf net een tikkeltje te belangrijk. De eerste reden was om God te verheerlijken. Hoe komt God aan zijn eer, was de eerste vraag. En dat zijn die twee verschillende zaken natuurlijk, ons redden en God eren, want die twee zijn verbonden met elkaar. Juist door Golgotha, juist door zijn lijden en sterven, heeft hij God machtig verheerlijkt. We hopen het later te zien, de volgende keer in hoofdstuk 13, vers 31. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Dat is het nu van Golgotha. Daar spreekt de Heer Jezus alsof hij al aan het kruis hangt. De Zoon des Mensen verheerlijkt. Niet alleen maar door de opstanding, door de hemelvaart. Ja, door Golgotha zelf. Maar ook God is in hem verheerlijkt. Juist doordat hij onze zonde op zich heeft genomen. Doordat hij het werk der verlossing heeft volbracht in volkomen toewijding en gehoorzaamheid. Daardoor is God verheerlijkt. En daarvoor wilde de Heer Jezus geen seconde terugwijken. Daarvoor was hij in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En dan komt daar die stem uit de hemel. Stem die weer klonk bij de doop door Johannes. Een stem die weer klonk bij de verheerlijking op de berg. En een stem die weer klinkt nu de bediening van de Heer Jezus op aarde bijna ten einde is. Een stem die zegt, ik heb hem verheerlijkt. En dat hem slaat dan op de naam van de Vader. Vader, verheerlijkt uw naam. En dan zegt de Vader als het ware, ik heb mijn naam verheerlijkt. En ik zal hem opnieuw verheerlijken. Raadselachtige woorden eigenlijk. Hoe heeft de Vader zijn eigen naam verheerlijkt? Hoe zegt de Vader hier, ik heb mijn naam verheerlijkt? Misschien moet je het heel algemeen opvatten. Door de hele bediening van de Heer Jezus hier op aarde heeft God zichzelf eer toebereid. Het kan ook zijn dat de Vader hier heel speciaal denkt aan wat we gevonden hebben in Johannes 11, bij de opwekking van Lazarus. Omdat we daar immers tweemaal gevonden hebben dat God verheerlijkt werd door datgene wat de Heer Jezus daar deed. In vers 40 lazen we daar: heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Met andere woorden, God heeft voor zijn zoon een bijzonder getuigenis toebereid. Ik zei het u al. God heeft zijn eigen naam verheerlijkt doordat de Heer Jezus Lazarus opwekte uit de dood. Dat is het grootste wonder. Een mens die al 4 dagen in het graf lag, op te wekken uit de doden. God heeft zelf zijn eigen naam daarin verheerlijkt. Maar God gaat nog eens zijn naam verheerlijken. En nu zal het zijn niet in de opwekking van Lazarus, maar in de opwekking van de Heer Jezus zelf. Daarom, ik citeer dat al uit Romeinen 6 vers 4... Hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Prachtige uitdrukking. Nu eens niet bij Johannes, maar bij Paulus. Opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. De Vader verheerlijkt zijn naam. Nog eens, op nog veel heerlijker wijze dan in Johannes 11. Door het lijden, door het sterven en heel in het bijzonder door de opstanding van de Heer Jezus. God gaat zijn naam eer bereiden. Nu, de mensen hebben dat niet kunnen onderscheiden. Sommigen dachten dat er een donderslag was geweest. Anderen zeiden een engel heeft tot hem gesproken. Die onderscheiden toch wel dat er woorden werden gezegd. En dan staat er, want de Heer Jezus, niet om mij is deze stemmer geweest, maar om u. De Heer Jezus had dit getuigenis niet nodig. Hij wist het al lang. Het was voor de mensen. Ook al konden ze het niet verstaan. In de woorden, in de antwoorden, en reactie van de Heer Jezus klonk door wat de Heere God hier gezegd had. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen. Dat zijn woorden van zeer verregaande strekking. Ik bedoel daar dit mee. De Heer Jezus spreekt hier zo over Golgotha, want ook dit nu moet je verbinden met Golgotha dat hier vlak voor hem stond. De Heer Jezus zegt van Golgotha dat daar principieel de wereld geoordeeld zou worden. Daar zou principieel het vonnis over deze boze wereld worden gevestigd, geveld. Niet de wereld als de mensenmassa, God heeft de wereld lief gehad, als het om die wereld gaat. Maar de wereld als het terrein van Satan. Waar we immers hier lezen dat hij de overste van deze wereld is in ditzelfde vers. Dus de wereld is hier gezien in de betekenis van dat terrein waarover de Satan de baas is. Het terrein van zonde en dood, van verderf. Dus niet alleen maar de optelsom van alle mensen op aarde. Je moet altijd bij het woord wereld uitkijken uit het verband wat het betekent. Over dat systeem van zonde, dood en verderf wordt door Golgotha het eindvonnis uitgesproken. En het tweede is haast nog sterker. De overste van deze wereld wordt buitengeworpen. Wij zouden zeggen, daar is toch geen sprake van geweest. De duivel gaat zelfs vandaag nog rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Is dat realiteit, dat op Golgotha de overste van deze wereld is buitengeworpen? Wel, het wordt net zo sterk gezegd in Hebreeën 2 vers 14, dat de Heer Jezus heeft teniet gedaan hem die de macht over de dood heeft, dat is de duivel. Maar je hoort het vaker. In Romeinen 6 heeft de zonde teniet gedaan. Nu, wij zouden zeggen, de zonde is nog springlevend. 2 Timotheus 1 vers 10, hij heeft de dood teniet gedaan op kruis. Wij zouden zeggen, de dood is nog springlevend. Maar hier ziet u hoe belangrijk Golgotha vanuit het gezichtspunt van God is. Voor God, die boven de tijd en boven de geschiedenis staat, is Golgotha al de beslissende dag geweest. Het was als de dag van de invasie in Normandië, 6 juni 1944. Decision Day. De dag van de beslissing. Die dag van de beslissing betekent nog niet dat de eindoverwinning er is geweest. Die is pas 11 maanden later gekomen. Veel later dan heel wat mensen dachten. En wat mensen dachten, nu is het gauw afgelopen met de oorlog. Maar toen kwam de hongerwinter nog. Toen kwam nog dat afschuwelijke Ardennenoffensief waar zoveel jonge mensen in zijn omgekomen. En toch, die day, decision day, de dag van de beslissing. Daar was principieel het vonnis over Adolf Hitler en het vonnis over de Duitse legerscharen geveld. Ook al duurde het nog lang voordat de volle resultaten daarvan zichtbaar werden. Het is belangrijk dat we zo naar Golgotha leren kennen. Kijken. De mensen die de volle draagwijdte van die idee hadden gezien, die wisten de oorlog is in principe afgelopen. Ja, we moeten nog wel vechten. En er moeten helaas nog heel wat levens geofferd worden. Er moet nog zware strijd geleverd worden. Maar in principe is de oorlog gewonnen. Zo is het met ons ook. We hebben nog elke dag met de verzoekingen van de wereld te maken. Maar in principe is het vonnis over deze wereld geveld. We hebben elke dag nog met de duivel als de engel van het licht of als de brullende leeuw te maken. Maar het vonnis over de duivel is geveld. Hij is principieel teniet gedaan. Principieel ligt zijn oordeel vast. God ziet hem al als buitengeworpen. En dat is zo belangrijk, want daardoor weten we, omdat die day geweest is, decision day, dat V-day ook komt. Victory day, dag van de overwinning. De dag van de eindoverwinning. Het ligt muurvast bij God, omdat Golgotha er geweest is. Die day. Daarom denk ik dat de Heer Jezus ook zegt, het prachtige woord in vers 32. Als ik van de aarde ben verhoogd, zal ik allen tot mij trekken. Dat is een veelzijdig woord. In de eerste plaats, de verhoging is hier niet de hemelvaart. Er staat ook duidelijk achter. Dit zei hij om aan te duiden wat voor een dood hij zou sterven. En zo hebben de mensen het ook verwacht, uitgelegd. De Christus zou blijven tot een eeuwigheid, zeggen ze in vers 34. Hoe kunt u dan zeggen, de Zoon des Mensen wordt verhoogd? Dus ook de mensen hebben het zo opgevat. Dat het betekende verhoogd aan het kruis. Zo had de Heer Jezus het al gezegd in Johannes 3 tot Nicodemus. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verloren gaan, maar eeuwig leven zou hebben. En dan volgen die bekende woorden, want al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoort. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden, dat is de verhoging aan het kruis. En is het dan niet wonderschoon dat de Heer Jezus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dat betekent natuurlijk niet dat alle mensen behouden worden, daar gaat het helemaal niet over. Maar het betekent wel dat hij het aantrekkingspunt wordt. Hij trekt wel aan alle mensen. Hij wordt het aantrekkingspunt. Hij wordt automatisch, als ik het zo uitdrukken mag, vanzelfsprekend het middelpunt van alles. Hij is het middelpunt. We zullen later zien in hoofdstuk 19. Ze kruisigden een aan de linkerzijde, een aan de rechterzijde en Jezus in het midden. Lijkt wat overtollig om dat er nog aan toe te voegen, maar het is juist zo belangrijk te laten zien dat het volle licht op hem valt. Hij is vanaf dit moment steeds het middelpunt. Als hij opgestaan is uit de doden, dan staat daar dat toen ze bij elkaar waren, achter de gesloten deuren, toen kwam Jezus en stond in hun midden. Vanaf dit moment is hij in alles het middelpunt. Hij is het middelpunt voor de christenen in hun gemeenten en kerken. Hij is het middelpunt in hun individuele leven. Juist als de gekruisigde Heer. Maar hij is ook het middelpunt, het scharnierpunt in de geschiedenis. Golgotha is het grote keerpunt. Of de mensen dat nu zien of niet. Om dat scharnierpunt draait de geschiedenis, kantelt de geschiedenis. Vanaf het kruis juist. Wij zouden misschien eerder verwacht hebben dat hij zou zeggen, als de opgestaande Heer of als de verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand trekt hij allen tot zich. Maar ook hier juist het belangrijke feit van de gekruisigde. Denk erom, als wij avondmaal vieren, staat er niet dat wij de opstanding en de verheerlijking van de Heer Jezus gedenken, maar zo dikwijls gij dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. We doen dat als mensen die weten dat hij de levende Heer is, dat hij de opgestane verheerlijkte Heer is, die zal wederkomen. Maar in de avondmaalsviering staat hij voor onze aandacht als de gestorven Heer. Als zodanig trekt hij onze harten hier naar zich toe. Als zodanig vestigen wij onze ogen op hem. Als de verhoogde Heer trekt hij allen tot zich. Want de verheerlijkte Heer trekt geen mensen tot zich alsof die om het kruis heen zouden kunnen. Natuurlijk, degene die ons letterlijk aantrekt door zijn woorden en door zijn geest is de verheerlijkte Heer. Want de Heer Jezus hangt niet meer aan het kruis. Maar als we tot hem komen, dan is het tot de gekruisigde Heer. Daarom predikt Johannes, Paulus aan de Korintiërs, Jezus Christus en die gekruisigd. Niet omdat Jezus nog aan het kruis zou hangen. Niet omdat opstanding en hemelvaart niet belangrijk zouden zijn, natuurlijk. Maar omdat je geen deel kunt krijgen aan de opgestane verheerlijkte Heer buiten het kruis om. Daarom prediken wij de gekruisigde. Daarom is het de verhoogde Heer die allen tot zich trekt. De mensen begrijpen dat niet. Een Messias die zal sterven. Denk erom dat dat nog steeds een van de grote harde noten is die het Jodendom heeft te kraken. Hoe kan Jezus van Nazareth de Messias zijn, terwijl hij aan een kruis gestorven is? Dit is het beeld dat de Joden van hem hebben. De Christus blijft tot in eeuwigheid. Hij komt, maar hij gaat nooit meer weg. Hij komt om zijn volk te redden en hij blijft bij hen tot in eeuwigheid. Hoe zegt u dan dat u de Messias bent, de Zoon des Mensen, en dat die Zoon des Mensen verhoogd zou moeten worden aan een kruis? Niets is raadselachtiger en vreemder, maar ook weerzinwekkender voor het Joodse gemoed dan aan een dergelijke Messias te moeten geloven. Wie is die Zoon des Mensen? Zij zijn in verwarring gebracht. Over wie hebt u dan? Hebt u het over uzelf? Hebt u het over een ander? Wat bedoelt u? We zouden zeggen dat de Heer Jezus een nogal indirect antwoord geeft. En toch is het heel belangrijk. Nog een korte tijd is het licht bij u. Want hij is dat licht. Wandel terwijl u het licht hebt. Ik zou het zo willen weergeven. Profiteer van dat licht zolang het nog bij u is. Laat dat licht schijnen in je ziel en je krijgt antwoord op al deze vragen. Hij is er nooit om puur nieuwsgierige vragen te beantwoorden. Als je bij hem wil blijven, als je je ogen op hem gevestigd houdt, dan zul je groeien in de waarheid. Dan zal het licht je hart gaan verlichten. Dan krijg je antwoord op al deze vragen. Wandel zolang het licht nog bij je is. Opdat de duisternis je niet overvalt. Wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl u het licht hebt, gelooft in het licht. Opdat u zonen van het licht wordt. Dus geloof, terwijl je het licht hebt, dat hadden ze. Gelooft in het licht. Dat is hij zelf. En dan word je een zoon van het licht. Kijk, en als je een zoon van het licht bent geworden, dan maakt het niet meer uit of de duisternis komt. 1 Thessalonicenzen 5 zegt, wij zijn zonen van het licht, ook al verkeren wij in de duisternis. Het probleem is niet om in de duisternis te wandelen. Let wel even een tussenzin. Dit betekent natuurlijk niet zoals een ongelovige in de duisternis wandelt. Die wandelt moreel in de duisternis. Diens ogen moeten opengaan. Maar hier gaat het erom dat wij in de nacht leven. De nacht is ver geworden, de dag is nabij, zegt Romeinen 13. Wij leven nog in de nacht omdat Christus nog niet is teruggekomen. Dat is dus een andere zin van het wandelen in de duisternis. Wij wandelen in de nacht, maar we zijn zonen van het licht. We hebben ook het licht. Dus het is niet zo dat we maar wat rondkrabbelen omdat we niet weten waar we zijn en wat we moeten zien en wat we kunnen zien. Nee, we zijn zonen van het licht. Het licht schijnt in onze ziel. Sterker nog, wij zelf schijnen als hemellichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Filippenzen 2 vers 14. Dus het is nacht, maar wij zijn daarin zelf licht. Wij zijn zonen van het licht en we stralen het licht uit. Maar dan moet je wel, zolang je het licht nog hebt, deel krijgen aan dat licht. En als je die gelegenheid, die wel aangename tijd, die dag des heils niet te baat neemt, dan word je geen zoon van het licht. En dan zal die duisternis je overvallen. Dan word je een prooi van die duisternis. Daarmee is het openbare getuigenis van de Heer Jezus ten einde. Vanaf hoofdstuk 13 is hij alleen nog maar in de opperzaal bij zijn discipelen. Hij gaat heen, hij verbergt zich in vers 36. En dan komt er van vers 37 tot het einde, waar we iets korter over zullen spreken, alleen nog maar het getuigenis tot, ik zou willen zeggen, tot het individu, tot de enkeling. Want die wordt nooit opgegeven. Overal waar de massa wordt prijsgegeven aan de verharding, aan het oordeel, daar blijft Gods woord altijd overeind voor de enkeling. Hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, vat de apostel samen door de Heilige Geest, geloofden zij niet in hem. En dan citeert hij het woord van de profeet Jesaja. Notabene het woord waarmee Jesaja 53 opent. Heel belangrijk, want daarmee suggereert Johannes, denk erom wat in Jesaja 53 beschreven staat, dat gaat over de Messias. Hij is de lijdende knecht des Heren. De boodschap omtrent de lijdende knecht des Heren is niet aanvaard. En dan citeert hij een ander woord uit Jesaja. Dat vinden we in Jesaja 6. Hij heeft hun ogen verblind, hun hart verhard. Dat is een heel erg oordeel. Maar het getuigenis van de schrift, als iemand blijvend zijn oren bewust toestopt, niet zomaar één of twee keer, maar als iemand daarin blijft voortgaan, zich bewust voor het evangelie af te sluiten en het van de hand te wijzen, dan komt daar dat oordeel van verharding over het geheel. De enkeling, daarvoor is er altijd genade. Maar over het geheel wordt gezegd, heeft hun ogen verblind, hun hart verhard, opdat ze niet met hun ogen zien en met hun hart begrijpen en zich bekeren en ik hen gezond maak. En dan moet eens opletten wat daarachter staat. Vers 41. Dit zei Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Wat is dat, zijn heerlijkheid? Dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus. Over hem gaat het, over niemand anders. Maar wat zegt Johannes hiermee? Hij heeft het over Jesaja 6. Weet u nog hoe het begint? Jesaja is daar in de tempel, hij beleeft daar een visioen. En hij aanschouwt de hemel, hij aanschouwt de Heere God gezeten op een hoge en verheven troon. De Heere der Heerscharen. Het is merkwaardig dat zoveel christenen er eigenlijk automatisch van uitgaan dat als het gaat over de Heere in het Oude Testament, dat dat God de Vader is. Zeg maar eerlijk, dat is bij de meesten van u het geval. Zelfs de apostolische geloofsbelijdenis lijkt daar nog een beetje aan mee te werken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Alsof de Zoon niet almachtig is. Alsof de Heilige Geest niet almachtig is. Schepper van hemel en aarde. Alsof de Zoon niet betrokken is in dat scheppingswerk. Alsof de Heilige Geest niet betrokken is in het scheppingswerk. We zijn toch geneigd de Vader meer eer te geven boven de Zoon uit. En zo nemen we als vanzelfsprekend aan, als Jesaja daar de Heere God ziet zitten op zijn hoge en verheven troon, dat dat God de Vader is. En u zegt Johannes, deze dingen zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Hij zag de heerlijkheid van de Zoon van God. Want, we hebben gelezen Johannes 1, het woord was bij God en het woord was God. Daar waar God zich openbaart, is dat altijd door middel van het woord. Het woord met een hoofdletter, dat is de Heer Jezus. Het is door de Zoon dat God zich manifesteert. Daar waar iets van God zichtbaar wordt, is het in de Zoon. Daarom lezen we ook dat door het woord alle dingen geworden zijn. Door de Zoon. God manifesteert zich door de Zoon. Als God de schepping toebereidt, dan manifesteert hij zich in de schepping door de Zoon. Daarom is door de Zoon alle dingen geschapen. Hebreeën 1. Hij heeft tot ons gesproken in de Zoon, door wie hij ook alle dingen gemaakt heeft. Colossenzen 1 vers 16, daar gaat het over de Zoon in wie, door wie, tot wie alle dingen gemaakt zijn. Ik geloof in God de Zoon, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in God de Heilige Geest, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Samenvattend, ik geloof, dus het is goed wat er in het apostolicum staat, alleen het is niet volledig. Ik geloof in de drie-ene God. Dat is de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde. Waar Jesaja de heerlijkheid van God gewaar werd, was dat God die zich zelfs daar al openbaarde in Christus. Het is eigenlijk tegelijkertijd een voorafschaduwing van wat de Heer Jezus nu is, gezeten in de troon. God, maar ook als mens, de waarachtige mens, verheerlijkt aan Gods rechterhand. Jesaja zegt, hij zag de heerlijkheid van Christus. Maar, Des te ernstiger is het dat hij dit woord hoorde, dat terwijl die heerlijkheid van Christus zich daar openbaart, gezegd wordt van het volk, zij kunnen die heerlijkheid niet zien en niet horen. Want hun ogen zitten dicht en hun oren zitten dicht. Met andere woorden, Johannes zegt, dit is precies wat hier gebeurd is. Hier komt het licht, maar de mensen kunnen het niet zien. Hier komt het woord, maar de mensen kunnen het niet horen. Het is er. De heerlijkheid van God in Christus heeft zich in deze wereld gemanifesteerd. Maar ze kunnen het niet zien. Ja, wij, zegt hij in Johannes 1, vers 12, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Wij, de apostelen, de uitzonderingen. Maar van de massa wordt gezegd, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Zo is het hier. De heerlijkheid was er wel. Maar ze konden het niet zien omdat hun ogen en oren dicht zaten. Toch, zegt Johannes, moet je het ook weer niet zo denken dat het maar een paar mensen waren. Zelfs van de oversten geloofden veel in hem. Maar om de fariseeën beleden ze hem niet. Dat wil zeggen, ze durfden er niet vooruit te komen dat ze in hem geloofden. Opdat ze niet uit de synagogen werden gebannen. Weet u het nog wat we Johannes 9 gezien hebben? Hoe daar de blindgeborene, nadat hij genezen was, uit de synagogen werd gebannen. Want ze hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Ik denk dat de eer van God hier niet betekent dat God zelf zijn eigen eer moet ontvangen, maar dat God hier eer geeft. Let maar op het verband. Ze hadden meer de eer van mensen meer lief. Dat wil zeggen, ze stelden meer prijs erop door mensen geëerd te worden dan door God geëerd te worden. Want als alle mensen je uitleggen, maar God eert je, God spreekt zijn welgevallen over je uit. God zegt, goed gedaan, gij trouwe slaaf. Dat zou toch het belangrijkste voor je moeten zijn. Maar voor ons ook is dikwijls de realiteit dat het veel belangrijker voor ons is wat de mensen van ons zeggen. Wat de dominee van ons zegt. Wat onze buren van ons zeggen. Wat de mensen in de kerk van ons vinden. Zo belangrijk. Dit is zo algemeen onder ons mensen. In wiens hart is daar niets van aanwezig van deze dingen. Ze durfden niet voor zijn naam uit te komen. Want ze hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. En dan komt daar dat laatste woord van de Heer Jezus. Voor de derde keer lezen we in het evangelie, want we hebben het ook al twee keer in hoofdstuk 7 gelezen, dat hij roept. Hij roept. Een luide schreeuw. Er zit ook iets dramatisch in. Ik weet niet zo gauw een ander woord. Als hij gaat zich direct terugtrekken in de opperzaal met zijn discipelen. En als daar nog één gelegenheid zich voordoet om het nog éénmaal zo luid mogelijk uit te roepen. Het nog éénmaal voor al die verharde oren het uit te schreeuwen bijna. Wat is dit dan aangrijpend? Nog éénmaal. En hij zegt het ook op bijzondere wijze. Als je het dan niet van mij wil aannemen, weet dan dat ik door de Vader gezonden ben. Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij heeft gezonden. Wie mij aanschouwt, aanschouwt hem die mij heeft gezonden. Het gaat niet om mij. Hij is maar gezondene, hoewel hij de zoon van de Vader is. Maar toch een gezondene. Hij neemt hier de diepste plaats van afhankelijkheid en ootmoed en nederigheid in. Hij wijst hier naar zijn zender. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. Dit is een licht van God. Dat licht schijnt op hen. Maar als hun ogen dicht zitten, als een oordeel van God, kunnen ze het niet zien. Zijn woord klinkt tot hen. Als iemand mijn woorden hoort en niet bewaart, oordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem oordeelt, namelijk het woord dat ik heb gesproken. Dus het licht schijnt in hun ogen, het woord galmt in hun oren. Een laatste dramatisch getuigenis. Maar Johannes heeft gezegd, hun ogen zaten dicht en hun oren zaten dicht. Nog eenmaal, ook een onderstreping van deze grote waarheid. We lezen in Johannes 6, enerzijds, we hebben het destijds mogen zien, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Maar ook staat er in dat hoofdstuk, niemand komt tot de Vader tenzij de Vader hem trekt. Als je ogen en je oren dicht zitten, heb je er één nodig die door zijn Heilige Geest je de ogen opent en je oren opent. En toch gaat de roepstem van de Heer door. Hij zegt niet, ze kunnen toch niet horen en het toch niet zien. Zo gaan ook wij door. Al hebben we de indruk dat de mensen om ons heen niet kunnen luisteren meer. Want ook de christenheid ontvangt dit oordeel van verharding. Zodat de oren dicht zitten en de ogen dicht zitten. Want denk erom, we hebben niet met heidenen te maken, we hebben met afvallige christenen te maken om ons heen. Dit was een christelijk land. En afvallige christenen betekent dat ze onder een oordeel zijn gekomen. En behalve de enkeling zien wij deze massale verblinding en verharding ook over onze westerse landen gekomen. En toch gaan we door, net als de Heer Jezus, met roepen. Dragen we het getuigenis van het evangelie uit. En het woord dat wij tot de mensen zeggen, dat zal tegen hen getuigen. Zoals het hier staat. Hij is niet gekomen om de wereld te oordelen, maar de wereld te behouden. Maar dat verandert niets aan het feit dat ze toch eenmaal door datzelfde woord geoordeeld worden. Wie mijn woord verwerpt, die heeft dat wat hem oordeelt. Namelijk dat woord. Dat woord zal in de laatste dag tegen hen getuigen. Want ze hebben het wel met hun lichamelijke oren gehoord. Geestelijk konden ze het niet meer in zich opnemen. Maar ze hebben het wel met hun lichamelijke oren gehoord. Het is tot hen doorgedrongen. En het zal tegen hen getuigen. Jullie hebben dat woord gekend. Jullie hebben het licht gezien. Wat heb je ermee gedaan? Nog eenmaal. Spreekt de Heer Jezus als de vernederde, gehoorzame dienstknecht. Zo hebben we hem ook aangekondigd in de lezing van deze avond. Volmaakte dienstknecht. Want hij spreekt hier als een gezonder die alleen maar de opdracht van de meester, van de Vader in uitvoert. Daarom staat hier twee keer het woord gebod. Daarmee sluiten we af. Vers 49. Ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij heeft gezonden, die heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Misschien zeggen in de individuele gesprekken, spreken meer zoals hier in het openbaar, als de roepstem die uitklinkt tot de menigte. De Vader heeft mij een gebod gegeven. Wat is dit gebod? Eeuwig leven. Zijn gebod is eeuwig leven. Johannes 10 lazen we een ander prachtig gebod. Hij zou zijn leven afleggen om het wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Het gebod om te sterven. Ook het gebod om dan in de opstanding zijn leven weer terug te nemen. Hij is God bekleed met macht. Hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Hij neemt zijn leven tot zich terug, maar hij is tegelijkertijd de gezondene en de afhankelijke van de Vader. Die heeft hem het gebod gegeven. Hier hebben we een ander gebod. Daar was het gebod om te sterven. Hier is het gebod van het eeuwige leven. Want doordat hij stierf, kan het eeuwige leven tot u en tot mij komen. Zijn gebod is eeuwig leven. Zijn gebod is, breng het naar de mensen toe. Verkondig ze. Geef, zouden wij vandaag bidden. Dat door de Heilige Geest oren nog geopend mogen worden, ogen nog geopend mogen worden. Ogen voor het licht dat in hem tot ons gekomen is. Oren geopend voor het woord dat hij heeft verkondigd. Want dit is het gebod dat hij van de Vader heeft ontvangen. Maar dat ook wij nog steeds uitdragen. Dat er eeuwig leven is voor ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Wat ik dan spreek, zegt hij, spreek ik zo als de Vader mij heeft het gezegd. Al zou er niemand luisteren, zo gaan wij het nog door. Dan zouden we niemand luisteren, maar er luisteren gelukkig mensen. U bent vanavond gekomen om te luisteren. Er zijn nog altijd mensen die ernaar willen luisteren. En dat is Gods grote barmhartigheid. Ook in 1999. Bijna aan het einde van een millennium, van twee millennia, van verkondiging van de christelijke boodschap. Het is alleen maar genade van God dat u en ik hebben mogen leren luisteren. Verder niks. Pure genade. En het is ook genade als je dan dat woord, ieder naar de mogelijkheden en talenten en gaven die we zelf hebben ontvangen, als je dat woord dan mag doorgeven aan anderen. Als een gebod dat ook tot ons komt. Breng het naar de mensen toe. Ook al luisteren ze niet en ook al kunnen ze niet zien, breng het naar de mensen toe. En aan het einde, Johannes zei net, zelfs van de oversten hebben geloofd. Aan het einde zie je dan Dat er misschien aan de ene kant minder waren dan je gedacht had, maar aan de andere kant misschien dat er heel wat meer waren. Mensen die vijandig zich opstelden, waar het woord toch is blijven haken. Strooi uw brood uit op het water, gij zult het vinden, niet na vele dagen. Zo blijven we doorstrooien, net zoals de Heer Jezus het begonnen is te doen. Omdat ook wij onder dat gebod staan. Omdat de liefde van God, van Christus, ons dringt. Zeggen we tegen de mensen, laat u met God verzoenen. Laat dat ook het laatste woord van deze toespraak mogen zijn. Laat u met God verzoenen. Als u dat eeuwige leven nog niet deelachtig bent. Amen.